Namens de kerkraad zijn er voor u de volgende afkondigingen. Vanmiddag gaat om 16:00 dominee W.J. van der Brink voor u voor. Let u op het afwijkende tijdstip, 16:00 dus. En zondag 3 juli gaat in beide diensten om 17:30 dominee G.A. van der Brink voor. Volgende week zal de diaconale collecte bestemd zijn voor noodhulp in Oost-Afrika en Malawi. Tevens is er dan weer een extra collecte voor het bouwfonds huisvesting. Volgende week zondag is er 's avonds van 8 tot 9 zing in. Iedereen is van harte uitgenodigd om te komen zingen. Voor alle data geldt Deo voor Lente. De collecten in deze diensten zijn 3 collecten. De eerste is voor de diaconie. De tweede collecte bestemd voor de kerk en de derde voor het onderhoud. Tot zover de afkondigingen. Laten wij onze dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in der eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. Gij kent mij, gij doorgrond mijn daan. Gij weet mijn zit en mijn staan. Wat ik beraad of wil betrachten, gij kent van verre mijn gedachten. Wij gaan zingen Psalm 139, het eerste vers. Antwoord op de wet zingen we Psalm 51, vers 9, over de offers die voor de Heere aangenaam zijn. Psalm 51 vers 9 als antwoord op de wet. Stellen we ons onder de tucht en de belofte van de heilige wet van onze God en de samenvatting daarvan door onze Heere Jezus Christus. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En een uit hen, een wetgeleerde, heeft gevraagd hem verzoekende en zeggende: Meester, welke is het grote gebod in de wet? En Jezus zei tot hem: Gij zult liefhebben de Heere, uw God, met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, aan dit gelijk is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. bidden wij om de opening van het woord en de verlichting van de Heilige Geest. En we doen voorbeden voor Teresa Roosendaal, het dochtertje van André en Sophia. Ze moest donderdag vanwege zuurstoftekort door een virusinfectie worden opgenomen in het ziekenhuis. En mocht gisteren weer thuiskomen. We bidden voor mevrouw Inge Molenaar, voor de weduwe en de familie Pronk. En we zeggen dank voor het uitje van de gemeente gisteren naar recreatieoord Binnenmaas. Laten wij bidden. Heren, u doorgrondt en u kent ons. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. Dank u, Heren, dat u ons helemaal kent, ons doorgrond, dat u weet wie wij zijn, wat er leeft in ons hart. U weet al wat wij nodig hebben, nog voordat wij u bidden. Niet veel woorden hoeven te gebruiken, Heer, om onze noden bij u te brengen en van u te vragen wat wij nodig hebben. En Heer, wij komen tot u, omdat u zelf ons uitnodigt om aan u te vragen alles wat ons ontbreekt. En Heer, tot wie zullen we anders heen gaan, ook aan het begin van deze dienst, dan tot u. En Heer, wij danken en loven u dat u de God bent die alles weet en die alles geeft. En we danken u, Heer, voor uw woord, waarmee u ons iedere zondag weer in het bijzonder tegemoet komt. Dank u ook voor het woord van deze morgen, dat u bij de mensen, bij ons, wilt wonen. Met uw genade en met uw zegen. En dat u zelf daar weer telkens op terugkomt en plek maakt bij ons, zodat u bij ons kunt wonen. En Heer, mogen we ook u zo ontmoeten vanmorgen in de prediking van uw woord, in het zingen en door de gebeden. Als de God die bij ons woont. Dat wij Jezus Christus mogen zien en mogen kennen. Het woord dat vlees geworden is en onder ons heeft gewoond. En mogen verlangen om steeds meer van hem te kennen, de kracht van zijn opstanding, de gemeenschap van zijn lijden, om het vertrouwen op onze eigen werken, op wat wij zelf zijn, zelf denken te kunnen, los te laten en alleen te steunen op hem. Mag uw geest in ons wonen, om ons te leiden, ons te leren op de weg die u ons wijst. En Heer, woon ook bij ons in de gemeente, uw tempel waar u woont. En dat we elkaar mogen leren liefhebben en ons mogen laten gezeggen door uw woord. Opdat zo uw gemeente mag worden opgebouwd. U onder ons woont en uw naam geprezen wordt, die het waard is om te ontvangen alle lof, eer en aanbidding. Heer, we danken u dat als gemeente ook gisteren een mooie dag mochten hebben. Een ontspannen dag om elkaar beter te leren kennen. Heer, heb dank daarvoor. Dank u voor de onderlinge betrokkenheid. En de band die u geeft. Dat we als gemeente één zijn in u. En Heer, mag die eenheid ook in de praktijk steeds meer gestalte krijgen. In het dienen en liefhebben van elkaar. En gebruik ook deze dienst daarvoor, uw woord, om ons daarin te onderwijzen en te leiden. En Heer, brengen ook onze noden, onze zorgen bij u. We bidden voor hen die rouw dragen, die het gemis voelen van geliefden die zijn losgescheurd. Misschien al lang geleden, maar de pijn kan nog zo iedere dag worden gevoeld. Als er eenzaamheid is. Heer, wees nabij. U aanschouwt de moeite en het verdriet op dat men het in uw hand geeft. Het bidden we ook in het bijzonder voor mevrouw Pronk, de verdere familie, die deze week hun man, hun vader, hun opa begraven hebben. Heer, heb dank voor wat hij in hun leven mocht betekenen in uw dienst. En we bidden om uw genade, uw kracht en uw troost. Voor mevrouw Pronk, die ze alleen verder moet. En voor de familie, die een vader en opa moeten missen. Heer, wees nabij. Mag het oog op u geslagen zijn. Wees nabij, Heer, bij alle zorgen die het leven kan brengen. Zorg over ons werk, over ons inkomen. Of als we te maken krijgen met onrecht, met moeilijke situaties. Heer, op u verlaat zich de armen. Gij zijt geweest, een helper van de wees. Maak het waar, Heer, en leer ons ook om u in al onze wegen te kennen. Dat u onze paden recht maakt. We bidden voor de zieken. In het bijzonder voor de kleine Tirza. Heer, wat is ons leven kwetsbaar? En hoe kan ineens een andere kant op gaan dan we verwachten? Heer, we danken u dat ze weer thuis mocht komen. Dat u de behandeling tot zover gezegend hebt, weer om verder herstel en gezondheid. En Heer, mogen we ook leven in het besef dat ons leven zo broos is en vergankelijk. Dat we bereid zijn om iedere dag omheen te gaan als u ons roept. En om u te dienen, voor u te leven in de tijd die u ons geeft. We bidden ook voor Inge Molenaar. Heer, zegen de chemokuren die ze moet ondergaan. Dank u, Heer, dat ze zich weer beter voelt dan in het begin van de week. Zegen de behandelingen. Maar mag vooral ook het oog op u geslagen zijn. U die bij ons wilt wonen. In goede dagen. Maar ook in moeite. En juist dan wilt u bij ons zijn. We bidden, Heere, zegen onze kinderen. Opdat ze u mogen kennen en een leven lang u mogen dienen, mogen meebouwen aan uw huis. We bidden u voor degenen die hen onderwijzen op school. Heere, dank u voor vrijheid van onderwijs, voor christelijke scholen. We bidden ook dat we die gaven van u goed mogen gebruiken. Om onze kinderen tot Jezus te leiden. Om ze te onderwijzen in een leven met u. Ook in de heel gewone dingen van het alledaagse leven. Dingen die we op school leren, dat alles in het teken mag staan. Dat u onze God bent. Dat u de schepper bent van hemel en aarde. En onze verlosser door Jezus Christus. Onze Heer. Zegen allen, Heer, die u de mooie taak geeft om onze kinderen te onderwijzen. Geef ze daarin wijsheid en kracht. En liefde en geef ons als ouders geduld en betrokkenheid om hen daarin te steunen en naast hen te staan. We bidden, Heere, voor de nood van deze wereld. We bidden om vrede en recht. Het recht wordt zo vaak geschonden. De sterkste lijkt het pleit te winnen. Heere, we bidden. Zegen alle regeringsleiders en politici, om vrede en recht te bevorderen. Zegen alle werken van hulpverlening, van barmhartigheid. Wees nabij, Heer, bij hen die moeten lijden en die onderdrukt en uitgebuit worden. En geef ons ook wijsheid om zo te leven, dat we niet dat nog erger maken. Ons eigen gedrag. We bidden, Heer, voor de komst van uw koninkrijk. Dat uw woord over heel de wereld vrucht mag dragen. En dank u, Heer, dat op zoveel plaatsen ook uw kerk mag groeien. En mensen u leren kennen, uw naam gaan belijden. Zegen uw woord ook vandaag, waar het wordt verkondigd. En we bidden ook, Heer, voor uw kerk in ons land, in het Westen. Dat u ons niet voorbij gaat als u zich lijkt terug te trekken. Als wij mensen u terugdringen naar de rand van ons leven, of helemaal uit ons leven laten verdwijnen. Heer, kom bij ons wonen, blijf bij ons, ga ons niet voorbij. En mag het ook de volgende generatie u vrezen. En Heer, als wij misschien dingen laten liggen. Dat u ze leren aan onze kinderen. Dat uw woord bij ons zal blijven. Uw genade onder ons mag wonen. We bidden voor onze broeders en zusters die worden vervolgd. Geeft u kracht en genade aan hen die moeten lijden voor uw naam. Zegen hun getuigenis. We bidden voor uw volk Israël. Die als eerst hebt uitgekozen om bij te wonen. Heer, kom weer in. Wilt u ook in uw volle heerlijkheid komen zoals u beloofd hebt. Dat ze Jezus Christus mogen kennen, hun Messias. Hem mogen dienen en eren. En dat heel Israël naar uw belofte zalig zal worden. Heer, bouw uw huis op. Woon in onze midden. Opdat wij mogen leven voor u. En uw naam geprezen wordt. En Heer, dat willen we nu al doen. Uw naam loven en prijzen. Loof de Heer, want Hij is goed. Wees zo bij ons. Zegen uw woord. Richt onze harten op u. Hoor ons genadig. Om Jezus wil. Amen. Het woord van de Heer komt vanmorgen naar ons toe uit de profeet Haggai. We lezen daarvan het eerste hoofdstuk en ook nog het eerste vers van hoofdstuk 2, wat er nog bij hoort. We lezen Haggai 1 vers 1 tot en met hoofdstuk 2 vers 1. En dat is ook in zijn geheel de tekst voor de preek. We uiteraard niet alles in detail kunnen uitleggen, maar we zullen stilstaan bij de hoofdlijn van dit gedeelte, de opdracht dat het huis van de Heere gebouwd moet worden. Haggai 1 vers 1 tot en met hoofdstuk 2 vers 1. In het tweede jaar van de koning Darius, in de zesde maand, op de eerste dag van de maand, geschiedde het woord van de Heere door de dienst van Haggai de profeet tot Zerubabel, de zoon van Sealtiel, de vorst van Juda, en tot Jozua, de zoon van Jozadak, de hoge priester, zeggende: alzo spreekt de Heere der heerscharen, zeggende: dit volk zegt, de tijd is niet gekomen, de tijd dat het huis van de Heere gebouwd wordt. En het woord van de Heere geschiedde door de dienst van de profeet Haggai, zeggende: is het voor u wel de tijd dat gij woont in uw gewelfde huizen, en zal dit huis woest zijn? Nu dan, alzo zegt de Heere der heerscharen, stel uw hart op uw wegen. Gij zaait veel en gij brengt weinig in. Gij eet, maar niet tot verzadiging. Gij drinkt, maar niet tot dronken wordens toe. Gij kleedt u, maar niet tot uw verwarming. En wie loon ontvangt, die ontvangt dat loon in een doorboorde buidel, in een portemonnee waar een gat in zit. Alzo zegt de Heere der heerscharen, stel uw hart op uw wegen, klim op het gebergte en breng hout aan en bouw dit huis. En ik zal een welgevallen daaraan hebben en verheerlijkt worden, zegt de Heere. Gij ziet om naar veel, maar zie, gij bekomt weinig. En als gij een huis gebracht hebt, zo blaas ik daarin. Waarom dat? Spreekt de Heere der heerscharen. Omwille van mijn huis dat woest is, en dat gij loopt of rent elk voor zijn eigen huis. Daarom onthouden zich de hemelen over u, dat er geen dauw is, en het land onthoudt zijn vruchten. Het geeft zijn vruchten niet. Want ik heb een droogte geroepen over het land, en over de bergen, en over het koren, en over de most, en over de olie, en over hetgeen dat de aardbodem zou voortbrengen. Ook over de mensen en over de beesten en over alle arbeid van de handen. Toen hoorden Zerubabel, de zoon van Sealtiel, en Jozua, de zoon van Jozadak, de hoge priester, en al het overblijfsel van het volk naar de stem van de Heere, hun God, en naar de woorden van de profeet Haggai, gelijk als hem de Heere, hun God, gezonden had. En het volk vreesde voor het aangezicht van de Heere. Toen sprak Haggai, de bode van de Heere, in de boodschap van de Heere tot het volk, zeggende: ik ben met u lieden, spreekt de Heere. En de Heere verwekte de geest van Zerubabel, de zoon van Sealtiel, de vorst van Juda, en de geest van Jozua, de zoon van Jozadak, de hoge priester, en de geest van het ganse overblijfsel van het volk. En zij kwamen en maakten het werk in het huis van de Heere der Heerscharen, hun God, op de 24e dag van de maand, in de zesde maand, in het tweede jaar van de koning Darius. Tot zover de schriftlezing. Als kernvers lees ik nog vers 7 en 8. Alzo zegt de Heere der Heerscharen, stel uw hart op uw wegen, klim op het gebergte en breng hout aan en bouw dit huis. En ik zal een welgevallen daaraan hebben en verheerlijkt worden, zegt de Heere. Het thema voor de preek is: het huis van de Heere moet gebouwd worden. We staan stil bij twee aandachtspunten. Als eerste de opdracht van de Heere. En als tweede de belofte van de Heere. Het huis van de Heere moet gebouwd worden. Ten eerste de opdracht van de Heere. Dan kijken we naar de eerste 11 versen. En als tweede de opdracht, de belofte van de Heere. Dan kijken we naar het vervolg van het hoofdstuk. U mag nu de Heere dienen met uw gaven en wij zingen als inleiding op de prediking uit Psalm 27 over het verlangen naar het huis van de Heere en het kennen van de Heere die daar woont. Psalm 27, vers 2 en vers 3. Het huis van de Heere moet gebouwd worden. Ten eerste de opdracht van de Heere. Dat is ook het langste punt van de preek. En ten tweede de belofte van de Heere. Dus als eerste de opdracht van de Heere. Gemeente, jongens en meisjes, Haggai, wie was dat ook alweer? Goed om dat even op te halen. Haggai is de eerste profeet, eigenlijk samen met Zacharia, na de ballingschap. Als Haggai gaat preken, dan is dat 17 jaar nadat de eerste Joden weer uit Babel zijn teruggekeerd. Koning Kores van Perzië, die gaf hun die mogelijkheid. En toen zijn 50.000 Joden, onder leiding van Zerubabel en Jozua, de hoge priester, weer teruggegaan naar Israël, naar Judea. Kunnen we lezen in het boek Ezra. Dat beschrijft, in het begin van Ezra beschrijft Ezra de achtergrond van deze tijd. Weer terug in je eigen land. Terug in het beloofde land. Wat bijzonder. Wat een zegen als je dat mag meemaken. Maar het leven daar in Juda is niet gemakkelijk voor die Joden die teruggekomen zijn. En ze komen daar bij een stad die grotendeels in puin ligt, verwoest is. En de tempel van de Heere is zelfs helemaal tot de grond toe verwoest. Het is een ruïne. En ja, al die huizen moeten weer opgebouwd worden. En het land is jarenlang niet bewerkt. Er moet ontzettend veel gebeuren. Maar ja, als je dat mee mag maken, ga je natuurlijk vol goede moed aan de slag. En een van de eerste dingen die die teruggekeerde ballingen doen, is dat ze de dienst van de Heere weer herstellen. Na 7 maanden is het de tijd voor het loofhuttenfeest. En dan vieren de Joden weer uitgebreid feest. Ze bouwen het altaar van de Heere op. En er kunnen weer offers voor de Heere gebracht worden. En weer 7 maanden later, dan wordt het fundament gelegd voor de tempel. En dan is er een groot feest. Maar daarna komt de klap erin. Er is ook zoveel te doen. Er moeten huizen gebouwd worden. Het land moet bewerkt worden. En de Samaritanen die om hen heen wonen, die werken de herbouw van de tempel tegen. En ook Perzische ambtenaren zitten de Joden dwars. Kun je lezen in Ezra. Ja, en de oogsten vallen tegen. Er moet hard gewerkt worden en er kan maar weinig worden verdiend. Moet je dan ook nog al die energie stoppen in het opbouwen van de tempel? En toen het fundament werd gelegd, ja, toen waren er ook al ouderen die al zeiden van ja, die nieuwe tempel, die wordt toch nooit zo mooi als die oude tempel van Salomo. Die was prachtig. En bovendien, er staat ook al een altaar. Kun je ook de Heere mee dienen. En zo is die tempel, het huis van de Heere, na 17 jaar nog steeds woest, een ruïne. Er ligt alleen nog maar een fundament. En de Heere die is daar niet tevreden mee. Hij stuurt een boodschapper, een profeet, Haggai. En Haggai heeft een confronterende boodschap voor de mens. Vers 4. Hij zegt: is het voor jullie wel misschien tijd om in huizen met een mooi overdekt dak te leven? En het huis van de Heere is nog steeds een ruïne? De Heere wil dat zijn volk gaat nadenken. Haggai zegt: stel uw hart op uw wegen. Dat betekent: nou, denk eens goed na over jullie situatie. De mensen denken: ja, het is nu geen tijd om het huis van de Heere op te bouwen. Het gaat slecht met de economie. Vooral met de landbouw. Er is gebrek aan de 3 basisbehoeften. Aan eten, drinken en kleren. Er groeit wel iets op het land, maar het is maar mondjesmaat. En er is wel drinken, maar niet genoeg om echt feest te vieren. En er is gebrek aan goede, warme kleding. En als er geld wordt verdiend, is het zo weer op. Het is nu niet de tijd om het huis van de Heere te bouwen. Maar de Heer zegt, nee, het is juist andersom. Omdat mijn huis nog niet is opgebouwd, daarom gaat het nu zo slecht. He, iedereen die loopt, die rent, die slooft zich uit voor zijn eigen huis. Maar het huis van de Heere ligt nog steeds in puin. En daarom, zegt Haggai, heeft de Heere een droogte gestuurd. En daarom brengt de oogst zo weinig op. In die vers 7 herhaalt de Heer dan een keer. Stel uw hart op uw wegen. Denk eens na waar jullie mee bezig zijn. En wat er eigenlijk zou moeten gebeuren. Vers 8. Klim op het gebergte. En breng hout aan. En bouw dit huis. De tempel. Het huis van de Heere moet gebouwd worden. Het is een confronterende, een schokkende boodschap voor de mensen. En ze worstelen om rond te komen. En ja, misschien bedoelen ze het best wel goed. Maar ze worstelen tegen God in. Dat kan ons ook overkomen. Dat je het druk hebt. En dat er, ja, je zit met je zorgen. Dingen die de aandacht vragen. En je neemt ze mee naar de kerk. Geen aandacht om naar de preek te luisteren. Geen tijd om het woord van de Heere biddend te onderzoeken. En waarom? Waarom helpt God niet? De Heere denkt daar heel anders over. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al die andere dingen zullen je worden toegeworpen. Want de Heere is niet een soort vreemde indringer. De mensen hebben het altijd druk en dan moeten ze ook nog een plaatsje maken dat de Heere bij hen kan zijn. Nee, de Heere is hun schepper. En hij is Israëls verlosser. En als hij komt, komt hij altijd om zegen te brengen. Maar dat kan alleen maar als hij ook echt de eerste plaats krijgt. Nee, waar het is. De Heere is de eerste en de laatste. Hij is de schepper en de verlosser. En dan moeten we hier ons wel eens wakker schudden. Denk nou eens na waar je mee bezig bent. Ik wil bij je zijn en je zegenen. Geef mij de eerste plaats in je leven. De Heere wil bij ons wonen om ons te zegenen. Dat is wat de tempel betekent. De tempel is niet zomaar een gebouw waar je, een gebouw om samen te komen. De tempel in het Oude Testament is de plaats waar de Heere woont. Het teken dat hij bij zijn volk aanwezig is. En als de Heere Israël uit Egypte bevrijdt, dan krijgt Israël bij de Sinai meteen zijn regels, de 10 geboden en andere wetten. En ook dan meteen is er die opdracht om een tabernakel te bouwen waar de Heere bij zijn volk kan wonen. In Exodus 25 vers 8 zegt de Heere: en zij zullen voor mij een heiligdom maken dat ik in het midden van hen woon. En zo is het ook hier in Haggai. Vers 8 zegt de Heere ook: ik zal een welgevallen daaraan hebben en verheerlijkt worden, zegt de Heere. Het gaat de Heere niet om dat hij op vaste tijden wat aandacht krijgt. Dat we op offers brengen voor hem en zo af en toe iets doen. En bidden, een Bijbel lezen, naar de kerk gaan. Nee, de Heere wil bij ons wonen. Hij wil heel ons hart hebben. Hij zoekt een relatie, gemeenschap met ons. De Heere wil helemaal onze God zijn. En hij wil dat wij helemaal zijn volk zijn. Hem dienen met heel ons hart. Dat hij heel ons leven heeft. En zo krijgt hij de eer die hij waard is om te ontvangen. Als onze schepper. En als onze verlosser. De Heer wil bij ons wonen. Om ons te zegenen. En daarom kom je in de psalmen ook dat intense verlangen tegen. Naar de tempel. De plaats waar de Heer woont. Psalm 27 hebben we gezongen. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Dat zal ik zoeken. Dat ik al de dagen van mijn leven mag wonen in het huis van de Heer. Om de liefelijkheid van de Heer te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Of Psalm 63. Voorwaar, ik heb u in het heiligdom aanschouwd, ziende uw sterkte en uw eer. Want uw goede tierenheid is beter dan het leven. Beter dan dit tijdelijke leven. Beter dan mijn eten, mijn drinken, mijn gezondheid, mijn huis, mijn inkomen, mijn vakantie. Beter is uw goede tierenheid. En zo is de Heer nog steeds. Hij wil bij ons wonen. En daarom moet ook nu zijn huis gebouwd worden. Er is wel een verschil met de tijd van Haggai. Want de Heer woont niet meer in een tempel. Er is nergens op de wereld een tempel waar de Heer woont. Of waar we offers moeten brengen aan hem. Er is er geen gebouw van steen. Wij noemen wel eens de kerk Gods huis. Nou, ik zeg niet dat we dat niet meer mogen doen. Maar het is wel goed om te beseffen dat je dat in het Nieuwe Testament nergens tegenkomt. In het Nieuwe Testament zijn deze kerkgebouwen. Want de eerste christenen kwamen samen in woonhuizen. De Heer woont niet meer in een gebouw. En toch woont de Heer nog steeds bij ons. Hij woont zelfs veel dichter bij ons dan in de tijd van het Oude Testament. En als je kijkt hoe het Nieuwe Testament spreekt over waar de Heer woont, dan kom je eigenlijk drie dingen tegen. Als het gaat om de vraag waar woont God, dan kom je daar drie antwoorden tegen. De Heer woont in Jezus Christus. Hij woont in de gelovigen persoonlijk. En hij woont in de gemeente. De Heer woont in Jezus Christus. In de gelovigen persoonlijk. En hij woont in de gemeente. Laten we al die drie aspecten eens wat nader gaan bekijken. En hoe dan het huis van de Heer gebouwd moet worden. Dus als eerste, God woont in Jezus Christus. En door Christus woont God bij ons. Johannes 1 vers 14, die bekende tekst. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. In het Grieks letterlijk heeft onder ons getabernakeld. Dus een verwijzing naar die tabernakel uit het Oude Testament. Zoals toen de Heere daar woonde, nog veel heerlijker woont hij in Jezus Christus. Want in Christus komen God en mens bij elkaar. En door het offer van Christus is er verzoening en kan de Heer, de Heilige God, bij ons zondige mensen wonen. En in zijn Zoon neemt hij ons aan als zijn geliefde kinderen. Dus hoe wordt het huis van de Heer gebouwd? Als wij verbonden zijn met Jezus Christus en leven uit hem. Dat is de vraag waar het op aankomt. Ben ik verbonden met Christus? Heb ik vrede en verzoening gevonden in zijn bloed? En woont de Heer zo bij mij? En is het mijn verlangen? Net als Paulus, Filippenzen 3. Opdat ik hem kenne. Terwijl hij net daarvoor gezegd heeft dat hij Christus kent. En als je met allerlei dingen bezig bent en druk bent geweest, maar niet met die vraag, ben ik met Christus verbonden? Verlang ik ernaar om hem te kennen, meer van hem te kennen, dan ben je verkeerd bezig. Net zoals Haggai, die Joden, terecht moest wijzen. Druk geweest met je examen, maar niet met Christus. Druk met je relatie, maar niet met Christus. Druk met je werk, met je vakantieplannen, met je eigen zaak, maar niet met Christus. Alles over hebben voor je gezondheid, maar er niet alles voor over hebben om met Christus te leven. Om hem te kennen. Zegt de Heer, stel je hart op je weg. Denk eens na over je situatie. Het is nu de tijd om Christus te zoeken. Nu is het de dag van de zaligheid. Ook als je allemaal dingen aan je hoofd hebt. Als je hoofd vol zorgen hebt. Juist dan. Want Jezus zegt, zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al die andere dingen zullen je worden toegeworpen. Zoek Christus. En laat u door hem met God verzoenen. Luister naar zijn woord. En bewaar zijn geboden. En al die dingen, die zorgen, daar zal de Heere voor zorgen. En zonder Christus heb je geen echt gezegend leven. En misschien hou je toch een aardig uit, een leven zonder Christus, als je niet te veel tegenslag krijgt. Maar straks, als je als de Heer over je leven gaat oordelen, sta je met lege handen. De Heere kwam tot u als uw God. Hij wilde bij u wonen. Maar u wilde hem niet als uw God erkennen en hem dienen. U wilde niet met hem, voor hem leven. Hoe kunt u voor hem bestaan? Zet uw hart op uw wegen. De Heere woont in Jezus Christus. En door Christus woont God bij ons. Dat is het eerste wat je tegenkomt in het Nieuwe Testament. Dat het gaat over de vraag, waar woont de Heer? Hoe woont hij bij ons? Het tweede is dat de Heer ook woont in de gelovigen persoonlijk. Paulus noemt in 1 Korinthe 6 het lichaam van de gelovigen een tempel van de Heilige Geest. Een tempel waar de Heilige Geest in woont. Zoals de Heer woonde in de tempel, zo woont hij nu in iedere gelovige persoonlijk. Zo dicht wil de Heer bij ons zijn. Hoeft niet meer naar een plek ver weg toe om bij de Heer te zijn. Hij wil wonen in ons hart. En dat moet in ons leven de eerste plaats hebben. Dat de Heilige Geest in ons kan wonen, in ons kan werken. Want de Bijbel waarschuwt ervoor dat je de Heilige Geest kunt bedroeven. Of zelfs uitblussen. Het gebeurt als je de preken maar over je heen laat komen. En als je niet luistert naar de stem van de Heilige Geest. Het heeft iedereen wel eens. Dat je bijvoorbeeld als je in een preek net hebben, of als je iets meemaakt, dat je beseft, ja maar nu spreekt de Heer als het ware mij heel persoonlijk aan. Dat er iets anders moet in mijn leven. Of ik moet dat niet meer doen, of juist dat wel gaan doen. En als je dan niets mee doet, is ontzettend gevaarlijk. Dan blus je de Heilige Geest uit. Dan kan hij zich uit je leven gaan terugtrekken. De Heer wil de eerste plaats in ons leven. Hij wil bij ons wonen. En dat kan alleen maar als we hem door zijn geest in ons laten werken. Als we binnen het leven, als we leven met het woord van God. Want het huis van de Heer moet gebouwd worden. Dat is belangrijker dan onze gezondheid, ons inkomen, onze opleiding, onze vakantie. Belangrijker dan de zorgen die ons bezighouden. We moeten leren om anders te denken. Dat is bekering, anders gaan denken. Wij zeggen, ja, je moet toch ook aan jezelf denken. Maar de Heere zegt, als je aan mij denkt, als je mij de eerste plaats geeft, dan zal ik je alles geven wat je voor je lichaam en voor je ziel nodig hebt. Ja, maar zegt hij, misschien moet je dan heel de dag in de Bijbel lezen, heel de dag bidden, en misschien in klooster gaan wonen, dat je er altijd de tijd voor hebt, dat je met niks anders bezig bent dan met de dingen van God. Nee, dat betekent het niet. Het gaat erom dat de Heer in alles de eerste plaats krijgt. Dat je dezelfde dingen anders gaat doen. Niet meer voor jezelf, maar voor God. Een bekend lied. Ik ben dat heel mooi onder woorden. Ik ken het waarschijnlijk wel. Neem mijn leven. Laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Maak mijn uren en mijn tijd tot uw lof en dienst bereid. En als je dat gaat bidden, neem mijn leven. Dan ga je dingen anders doen. Je bent Heer, neem mijn werk. Dan ga je je werk anders doen. Paulus zegt in Efes en Colossen tegen de slaven daar. Jullie moeten je werk niet doen voor je meester, maar voor de Heer, voor Christus. Je werk doen voor Hem. Nou, als je morgen weer aan het werk gaat en je beseft dat je je werk doet voor de Heer, loop je anders over de bouwplaats? Zit je anders achter de computer? Kijk je anders naar je collega's? Is je werk waarschijnlijk ook minder saai? En als je dan kijkt naar een vacature, je overweegt, zal ik een nieuwe stap maken in mijn carrière, dan is de vraag niet van, kan ik daar meer verdienen? Kan ik mezelf meer ontplooien? Dat is niet het belangrijkste. Het belangrijkste is, kan ik met dat werk de Heer dienen? Kan ik het voor Hem doen? En misschien kun je jezelf goed in kwijt en kun je er meer mee verdienen. Dat is gewoon meegenomen voor Hem. Neem, Heere, mijn leven. Of, Heere, neem mijn gezin. Als je beseft dat je gezin ook voor de Heer is, dan zijn kinderen geen projecten voor jezelf. Kinderen die hoeven niet jouzelf als ouder gelukkig te maken. En een paar, mooi, maar het moet niet te veel kosten. De Heer geeft ons kinderen om ze voor Hem op te voeden. En zo wordt het huis van de Heer gebouwd. Als je dat beseft, heeft het zin om ook weer voor de duizendste keer die luier te verschonen. En wat is er mooier dan tijd te maken met je kinderen om met ze samen te praten over het woord van de Heer, over de Bijbel. En dat helpt je ook om zelf te worden als een kind. Jezus zegt, het koninkrijk van God, dat wordt gevonden door de kinderen. Als je eerst het koninkrijk van God wil zoeken, moet je eerst worden als een kind. Nou, zo kun je heel je leven langs gaan. Neem mijn leven. Laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer. En zo wordt het huis van de Heere gebouwd. Als zijn geest in heel ons leven aanwezig is. En zo in ons leven zijn werk doet. En dan heb je ook nog in het Nieuwe Testament een derde manier waarop de Heere bij ons woont. Hij woont ook in de gemeente. En dat is misschien wel de manier die de meeste aandacht krijgt in de Bijbel. De gemeente is ook een tempel. Een tempel waar de Heilige Geest woont. Iedere gelovige is een lid van het lichaam van Christus. En het lichaam van Christus met elkaar is een tempel van de Heer. En dat huis moet gebouwd worden. Dat moet ook in ons leven de eerste plaats hebben. Het gaat er niet om dat ik het in de gemeente heel fijn heb. Natuurlijk is het mooi als je je thuis voelt, als het goed gaat, als je goede contacten hebt, als je wordt opgebouwd. Maar het gaat er vooral om dat de gemeente als huis van God wordt opgebouwd. En hoe gebeurt dat? Hoe wordt het huis van de Heer, zijn gemeente, opgebouwd? Nou, Paulus gebruikt er in Efeze 4 een heel kernachtige uitdrukking voor. Hij zegt, het huis van de Heer, het lichaam van Christus, wordt opgebouwd als wij de waarheid betrachten in liefde. Het huis van de Heer wordt gebouwd als wij de waarheid, trouw zijn aan de waarheid en elkaar lief hebben. De waarheid betrachten in liefde. Trouw zijn aan de waarheid, aan het woord van God. Petrus die zegt, als iemand spreekt, die spreken als de woorden van God. Wat is belangrijk in de gemeente? Hoe je met elkaar omgaat, hoe je nadenkt over allerlei beslissingen. Dat je weet dat wat je zegt op het woord van God gebaseerd is. Het is niet waar omdat de mensen het hier in deze streek altijd zo gedacht hebben, of omdat uw favoriete dominee het zo zegt. Het gaat erom, kan ik het op het woord van God baseren? En Paulus zegt ook in de Efezebrief, dat woord van God en de liefde van Christus, die leer je alleen maar echt steeds meer kennen samen met alle heiligen. We hebben elkaar nodig om het woord van God beter te begrijpen. En dat kunnen we in de gemeente veel van elkaar leren. Als je een verschillende achtergrond hebt, kan dat wel eens wrijving geven. De een die voelt iets zo aan en de ander is heel anders. De een is het zo gewend, de ander die vindt dat met niks en doet het zo. Maar als je dan samen gaat nadenken, wat zegt nou het woord van God erover? Kunnen we elkaar daarin vinden? Dan wordt het huis van de Heer opgebouwd. En dan kun je soms heel verrassend nieuwe dingen leren. Het woord van God. En zo wordt het huis van de Heer gebouwd. En Paulus zegt erbij, de waarheid betrachten in liefde. En zonder liefde wordt de waarheid een soort projectiel waar je elkaar kan beschieten. Maar het gaat erom de waarheid betrachten in liefde. Wat is liefde? Laten we maar gaan kijken naar dat bekende lied van de liefde. 1 Korinther 13. Waar Paulus zingt over de liefde. De liefde is geduldig. Ook als de ander je ergert. Op je tenen gaat staan. De liefde is niet jaloers. Ook niet als een ander meer heeft dan jij. De liefde denkt geen kwaad. Hoe vaak zijn we geneigd om dingen op een negatieve manier te interpreteren? Paulus zegt, de liefde denkt geen kwaad. De liefde wordt niet verbitterd. Blijft niet terugkomen op dingen. Ergert zich niet. Ook al moet je telkens weer verdragen en vergeven. De liefde verblijdt zich niet in de ongerechtigheid. Wij hebben dat makkelijker de slechte dingen door dan de goede dingen. Paulus zegt, de liefde verblijdt zich niet in de ongerechtigheid, maar zij verblijdt zich in de waarheid. De liefde bedekt alle dingen. Zij hoopt alle dingen. Zij verdraagt alle dingen. Dan staan we zo in de gemeente. Vanuit de liefde. Dan heeft ieder van ons nog ontzettend veel te leren. En als we daar ons op richten. Als we dat in ons leven de eerste plaats geven. En daar biddend mee bezig zijn. Dan wordt het huis van de Heere gebouwd. En liefde, dat hoeft niet in heel grote dingen te zitten. Het begint juist met de kleine dingen. En gewoon een vriendelijk woord voor iemand in de kerk die je niet kent. In plaats van gewoon maar voorbij lopen. Of een glimlach. Of de goede dingen doorgeven. In plaats van die ergernissen. Een bemoedigend kaartje sturen. Een extra plek maken aan je tafel thuis voor iemand anders. Het gaat om de gezindheid van ons hart. En om onze ogen. Liefde kijkt anders. Liefde maakt niet blind. Liefde maakt helderziend. Het huis van de Heere moet gebouwd worden. Dat vindt de Heere het belangrijkste. En misschien was wel heel veel wat u vanmorgen bezig hield. Toen u naar de kerk kwam. Dingen uit de afgelopen weken, nog langer. Dingen die misschien nog gebeuren moeten. Zoveel. Om aan de Heere te vragen. Maar de Heer heeft een vraag aan u die nog belangrijker is. Heeft Hij in uw leven de eerste plaats? Bent u gekomen tot Jezus Christus? Verlangt u ernaar om meer van Hem te kennen? Is het uw verlangen om alle dingen voor Hem te doen? Dat zijn geest in u kan werken. En bouwt u de gemeente op? Door trouw te zijn aan het woord van God. En door anderen lief te hebben. Zo wordt het huis van de Heere gebouwd. Het huis van de Heere moet gebouwd worden. Dat is de opdracht van de Heere. Dat is ons eerste aandachtspunt. We gaan naar het tweede punt. De belofte van de Heere. Als Haggai zo zijn preek houdt, dan gebeurt er iets opmerkelijks. Vers 12. Toen hoorde Zerubbabel, de zoon van Sealtiel, en Jozua, de zoon van Jozadak, de hoge priester, en al het overblijfsel van het volk, naar de stem van de Heere hun God, en naar de woorden van de profeet Haggai, gelijk als hem de Heere hun God gezonden had. En het volk vreesde voor het aangezicht van de Heer. De mensen die schrikken. Ze worden bang, ze vrezen. Want ze beseffen, ja maar, wij zijn niet goed bezig. We hebben niet de goede houding gehad naar de Heer. Het moet anders in ons leven. En dat gebeurt altijd. Als het woord van God kracht doet. Dan komt het woord persoonlijk op je af. En dan moet je schrikken. Hey, voelt u ook iets van die schrik? Dat het woord van de Heer u wakker schudt. Want het is niet zo moeilijk om mijn leven toe te wijden aan mijn eigen eer. Mijn leven, mijn uren en mijn tijd zijn tot mijn dienst en lof bereid. Maar altijd eerst het koninkrijk van God zoeken. Alle dingen doen voor de Heer. Leven uit de verwondering dat Hij in Christus mijn Vader wil zijn. Te trouw zijn aan de waarheid. Andere mensen werkelijk lief hebben. Altijd verblijd zijn in de Heer, zoals Paulus dat zegt in 1 Thessalonicenzen 5. Altijd alles bidden doen en met alles danken. Vertrouwen dat Hij voor alles zal zorgen. Ja, als je die opdracht naast je leven legt, is er wel reden om te schrikken. Te schrikken voor de heilige God als zijn oordeel mijn leven zal treffen. Als Hij mij in mijn zorgen, mij tot de overgeeft aan mijzelf, zich terugtrekt, dan is dat verdiend. Denk aan die 3000 mensen op het Pinksterfeest in Jeruzalem, toen Petrus zijn preek hield. Staat het, ze werden doorstoken in het hart. Ze schrokken. Ineens gingen ze anders kijken naar hun leven. Zij hadden Christus gekruisigd. Dat ze dachten dat ze zo goed bezig waren om God te dienen. En zo'n schok dat je gaat bekeren. Dat dingen in je leven anders moeten gaan. Dat is niet iets voor één keer. Zo van, nou, nu ben ik bekeerd en heb ik het mooi voor elkaar. Dat is telkens weer nodig in ons leven. De Heilige Geest, dat doet het ook telkens weer. Dat hij ons tot de orde roept. Want als de Geest ook dieper in je leven gaat werken, dan ontdek je hoe diep die zelfgerichtheid, dat van jezelf de eerste plaats geven, hoe diep dat in je hart zit. En daarom moet de Heilige Geest ons weer tot de orde roepen. Dat we beseffen, ja maar, en andere dingen. Dingen die anders moeten in ons leven. Zijn belangrijkere dingen. Want de dingen die mij nu zo bezighouden. Opnieuw, die schok en die schrik. Maar hoe beter je de Heer leert kennen, hoe blijer je ook wordt. Met zulke momenten van vrees en van schrik. Want de Heer laat ons nooit zomaar schrikken. Als de Heer ons tot de orde roept, is het altijd om ons naar hem toe te trekken. Die ons wil zegenen. En als de Heer ploegt in ons hart, is het om te kunnen zaaien. Als de dingen afbreekt, is het om iets te kunnen opbouwen. Hij maakt ruimte in ons hart. Dat hij kan wonen. En dan komt hij ook met zijn belofte. Vers 13. Toen sprak Haggai, de bode van de Heere, in de boodschap van de Heere tot het volk, zeggende, ik ben met u lieden, spreekt de Heer. Daarom schudt de Heer ons wakker. Omdat hij met ons wil zijn. Geef mij de eerste plaats in je leven. En dan geeft ook zijn belofte. Ik ben met u. En toen de Heer Jezus naar de hemel ging, gaf hij ook die belofte mee aan zijn discipelen. Hij gaf weer een opdracht. Ga heen in heel de wereld. Onderwijs alle volken. Maak ze mijn discipelen. Leer ze alles onderhouden wat ik geboden heb. Je zou kunnen zeggen, het huis van de Heer moet opgebouwd worden. En daar hebben jullie een taak in gekregen. Want de Heer wil bij de mensen wonen. Hij wil helemaal onze God zijn. Dat wij helemaal zijn volk zijn. Maar bij die opdracht geeft Jezus ook een belofte. Dezelfde belofte. En zie, ik ben met jullie al de dagen tot aan de voleinding van de wereld. Het huis van de Heer moet gebouwd worden. En dat is geen gemakkelijk werk. Er is veel tegenstand. Dat was bij de Joden zo. En nu nog steeds. Er is een machtige vijand die Gods werk tegenwerkt. De duivel gaat rond als een brullende leeuw. Of soms dan komt hij met zijn verleidingen als een engel van het licht. Kan het nog moeilijker zijn om het in de gaten te hebben, om tegenstand te bieden. Het huis van de Heere bouwen is een strijd. Een strijd op leven en dood. Onze doodsvijanden. De duivel, de wereld en ons eigen vlees. Ons hart met die weerstand tegen God erin nog steeds. Die houdt niet op om ons aan te vechten. Maar wij hebben die belofte van de Heere. Ik ben met jullie. Dat is niet zomaar een bemoedigende aansporing. Als je bij een wedstrijd aan de kant kunt staan en mensen kunt aanmoedigen. Nou, helpt misschien wel iets, maar ja, meer kun je niet. Maar ik ben met u, dat is Immanuel. God met ons. Het woord is vlees geworden. Heeft onder ons gewoond. Wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van de enige geborene, van de Vader. Vol van genade en waarheid. God kwam bij ons wonen. Hij daalde neer uit de hemel in onze verlorenheid. Hij nam onze zonde op zich. Hij stierf onze dood. Om overwinnend op te staan uit het graf. Aan hem is gegeven alle macht in de hemel. En op daarin hij zegt, ik ben met jullie. Dat is het alles in wat je nodig hebt voor je lichaam en voor je ziel. En ik ben met u, dat is ook de Heilige Geest die ons woont en werkt. Want kijk in vers 14. En de Heere verwekte de geest van Zerubabel, de zoon van Sealtiel, de vorst van Juda, en de geest van Jozua, de zoon van Jozadak, de hoge priester, en de geest van het ganse overblijfsel van het volk. En zij kwamen en maakten het werk in het huis van de Heere, der heerscharen, hun God. God zelf werkt in de harten van Zerubabel, van Jozua en van het volk. Hij maakt ze gewillig. Hij wekt hun geest op. En ze gaan meteen aan de slag. Er worden eerst voorbereidingen gemaakt en 24 dagen later zijn ze aan het werk. De tempel wordt gebouwd. De Heere zorgt er zelf voor. Dat zijn woord kracht doet. Hij neigt ons hart. Hij maakt ons gewillig om zijn huis te bouwen. En dat is geen excuus om maar af te wachten tot die geest een keer komt en wat in je gaat doen. Nee, het is een belofte, een bemoediging. Als je aanloopt tegen de weerbarstigheid van je eigen hart, tegen die tegenstand, tegen het werk van God in de wereld, de gebrokenheid van ons bestaan. Wat een genade dat we mogen weten dat God bij ons wil wonen. Dat Hij het is die zijn Zoon in de wereld zond. Dat Hij voor verzoening zorgt. Dat Hij zijn geest zendt en bij ons woont. Dat Hij alles meeneemt wat wij nodig hebben om zijn huis te bouwen. Ons hart vernieuwt Hij. Hij maakt ons leven bereid. Hij was bereid om voor Hem te leven. En zo mogen we het huis van de Heere bouwen. Zo mogen we heel ons leven leven voor Hem. Niet maar een beetje afwachtend. Nee, biddend en werkend. Met ontzag en met verwachting. Want wij verwachten een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En daar eindigt de Bijbel mee. Dat is de toekomst. Onze toekomst als de Heer in ons leven de eerste plaats heeft gekregen. Als we leven in ontzag voor Hem, vertrouwend op zijn belofte. En dan is het huis van de Heer helemaal afgebouwd. Dan gaat het ten volle. God woont bij de mensen. Altijd. Helemaal. En Johannes, hij beschrijft hoe hij dat nieuwe Jeruzalem uit de hemel ziet neerdalen. En hij zegt ook, ik hoorde een grote stem uit de hemel, zeggende, zie, de tabernakel van God is bij de mensen. En hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volk zijn. En God zal bij hen zijn. En hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. De zorgen zijn voorbij. En de dood zal niet meer zijn. Nog rouw, nog gekrijt, gehuil, nog moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En die op de troon zei, zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zei tot mij, schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw. Amen. Wij zingen op Psalm 147, vers 1, laat Heeren lof ten hemel reizen. En vers 6, de Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. Psalm 147, vers 1 en vers 6. Laten wij de Heere danken en bidden. Heere onze God, wij danken en loven U dat U bij ons wilt wonen. Dat U zelf bent neergedaald uit de hemel in onze verlorenheid, omdat U deze wereld lief had en Uw enige geboren Zoon gegeven hebt. Dat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dank U, Heere, dat U uw woord naar ons toestuurt. Dat U zelf komt met uw Heilige Geest, om onze geest op te wekken, om te laten leven voor U. Heere, wij komen tot U met ontzag en met dank en aanbidding. En wij bidden, Heere, zegen zo uw woord, dat U ons leven de eerste plaats zult hebben, dat uw huis gebouwd zal worden. Als het nodig is, Heere, te daarvoor moeten schrikken van uw woord. Heere, laat ons schrikken. Niet om ons angst aan te jagen, maar om iets op te bouwen in ons leven, dat U bij ons woont, dat Uw geest steeds meer in ons werkt, dat wij steeds meer Christus leren kennen en mogen wonen, volkomen straks bij U. Heer, heb zo dank voor Uw woord en geef Uw zegen ook deze dag, ons veilig op de plaats van bestemming als we hier vandaan gaan. Geef uw zegen ook vanmiddag aan dominee Van der Brink, in het spreken aan de gemeente en het luisteren. Zegen ook de broeders van de kerkraad en dominee Van der Brink en hun gezinnen. In het leiding geven aan de gemeente, de prediking van uw woord. Heer, mag het zo zijn dat uw huis, uw gemeente gebouwd wordt. Mogen ze ook daarbij zich vasthouden aan uw belofte. Ik ben met jullie. Heere, mag het ons allen tot troost en kracht zijn dat U, de levende God, de Heere van de lege scharen, met ons bent. Heere, wij danken en prijzen uw naam. En wij bidden, hoor ons genadig en aanvaard onze dank. In Jezus' naam. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 46, vers 6. De Heere, de God der lege scharen, is met ons. Psalm 46, vers 6. Wij gaan heen biddend om de zegen van de drie-enige God. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij alle eer. Amen.